Ik wil een ogenblik tot u gaan spreken naar aanleiding van het schriftgedeelte nummer 17 vers 8 over de bloeiende staf van Aaron. In de eerste plaats zien wij dat dit is een teken voor een zondig Israël. In de tweede plaats, dit is een symbool van het hoge priesterschap van Christus. En in de derde plaats, dit is een toetssteen voor het leven der genade. Nog een keer, de bloeiende staf van Aaron, dat is een teken voor een schuldig Israël. Dat is een symbool van het hoge priesterschap van Christus. En dat is een toetssteen voor het leven der genade. Dat is een wonderlijke geschiedenis, gemeente. De bloeiende staf van Aaron. En dan worden we in gedachten heen geleid naar de tent der samenkomst. En dan zien we die verbaasde Mozes binnengaan en die haalt daar 12 staven vandaan. Allen even dor en allen even dood. En te midden van die dode dorre staven ene staf. Die overladen is met fris groen en daartussendoor allerlei amandelen. Een wonderlijke geschiedenis, onbegrijpelijk. Vooral omdat wij vanmorgen eerst ingeleid worden naar die plaats waar Korach, Datan en Abiram leven ter helle neervaren. En als ik dan sta bij die geopende groeven waar Korach, Datan en Abiram weggezonken zijn, dan vraag ik vanmorgen, kan dat een prediking van Christus Jezus wezen? Kan een mens dat ook jaloers maken als daar mensen in de afgrond neervaren die voor eeuwig verloren zijn? Schijnbaar niet. Dat kan ons alleen maar met afkeer vervullen. Een mens in de hel gezonken. En toch, als u dat vanmorgen mocht denken, gelieten, en als uw hart er misschien bekommerd onder wordt, dan wil ik u heen wijzen naar die wonderlijke staf van Aaron die bloeit. Want door die staf heeft God gezegd dat hij Aaron verhoogd heeft. Dat hij Aaron gesteld heeft als hoge priester, opdat door hem het volk behouden zal worden. Aaron die staat voor het aangezicht God. Aaron die zijn volk draagt op zijn hart en op zijn handen, die bidt voor dat volk in het heiligdom de schuld verzoent door de offeranden. En als ik al die bloeiende staf aan Aaron mag zien vanmorgen, dan wijst die staf mij heen naar die dierbare Christus Jezus, die daar met ene offerande volkomen betaald heeft. Hij heeft gebloeid. In zijn diepe vernedering, zelfs aan het kruis der schande, als hij verenigd is met het dorre hout hier beneden, dan draagt zijn werk rijke vruchten, vruchten die God verheerlijken, vruchten waardoor zijn kerk zalig kan worden, die geen enkele vrucht in zichzelf woord kan brengen. En ziet, de staf van Aaron bloeide als een teken voor een volk dat het waardig is om in het geheim ter helle neer te varen. En de staf van Aaron bloeide als een symbool van die gezegende Christus Jezus die daar staat voor het aangezicht God, die is een doorboorde handen een kerk nog draagt en nog spaart, maar ook als een toetssteen der genade voor elkeen die zichzelf leert kennen als een vloekwaardige. Deze geschiedenis, gelieten, die voert ons vanmorgen naar de woestijn. U weet, het volk van Israël is op reis naar Kanaan. Wat hebben ze in die woestijn toch veel goed van God genoeg. God heeft ze 40 lange jaren bediend met het al de hevel. Hij heeft in zijn wonderdoende kracht manna uit een geopende hemel doen meeregenen. Hij heeft ze dagelijks begenadigd Hij heeft wapen aan de rotsteen doen volvliegen en al de heer aan dat volk vraagt. Zeg eens, heeft u aan één ding ontbroken? Dat alle schuldig volk moeten zeggen, heer aan één ding. Als een vure muur is wat rondom hen beweegt. En hoe heeft dat volk het eraf gebracht? Hoor wat God zegt. Ik heb van dit volk wat mij vergast. 40 jaar verdriet gehad. Ze hebben de liefde God versmaakt. Hun goeder tierenheden, ze hebben er God mee in zijn aangezicht geslagen. En u bereidt de zonde van dat volk. Het hoogtepunt hier bij Korach, Datan en Abiram. Het heeft al lang gebroeid onder dat volk. Maar op een onzalige dag, daar komen ze. Korach, Datan en Abiram voor ons. 250 mensen die achterna gesleept worden. En al zullen ze het Mozes en Aaron eens goed houden. Als ze daar staan bij Mozes, dan zeggen ze het onomwonden. Wat? Gaat niet goed met dat volk. Wel, zeg het eerlijk, Mozes. U hebt dat volk het land van Kanaan beloofd, is niet? U hebt gezegd dat het land tegemoet zouden gaan overvloeiende van honing en van melk. Waar is gebleven? We zijn er gestorven in de woestijn. En het lijkt wel alsof er van uw woord niet één ding terecht komt, Mozes. Weet u hoe dat komt, Mozes? Omdat de leiding onder het volk niet deugt. Ach, die Mozes die wordt wat oud. En die Aaron die deugt voor dat werk ook niet. En waarom kiest men bijvoorbeeld Korach niet uit? Korach komt toch ook uit het geslacht van Levi, net zo goed als Aaron? Waarom kan Korach dan niet het offer bedienen? En waarom kan Datan en Abiram geen leidsman zijn, net als Mozes onder het volk? Wat doet Mozes? Zeg eens, moeder in de kerk, wat zou Mozes gedaan hebben als hij in zijn vlees gestaan had? Dan zou hij de vuist naar voren komen, zeg. Dan zou hij zichzelf verdedigen. Maar nu blijkt het dat Mozes bedeend wordt uit Gods liefde. Hij valt op zijn aangezicht voor God neer. En zoals een Hiskia gedaan heeft, zo doet Mozes, hij breidt zijn brieven aan voor God en hij zegt het. Heere, gij ziet het zwijn niet stil. Uw recht, o God, beslechte mijn verschil. Wat is die Mozes hier tot een beeld van Christus? Hier alles neerlei in de handen van een die rechtvaardig oordeelt. Die God om wijsheid, die God om raad gaat in de moeilijkste omstandigheden. Zoals Christus zijn schuldig volk gedragen heeft op zijn priesterhand. Zo heeft zelfs Mozes nog een volk dat tegen hem gekeerd was, gedragen op zijn hart. En ze gelegd voor het aangezicht van een onwetend God. En God belooft aan Mozes dat hij zal aanwijzen die hij waarlijk uitverkoren heeft om te zijn een hoge priester onder dat volk. Ze moeten de volgende dag allemaal komen met hun wierookvaten. En dat gebeurt. De volgende dag, daar ziet u Korach, Datan en Abiram zijn thuis gebleven, waarschijnlijk omdat ze het ergste gevreesd hebben. Maar Korach gaat op 250 mannen achter zich aan die hun wierookvaten gevuld hebben met wierook en met vuur. En daarbij een grote schare van het volk nieuwsgierig. Ze hebben de hoogste verwachtingen, Mozes niet. Weet je waarom niet, geliefden? Mozes die denkt zeer waarschijnlijk terug aan de geschiedenis van Aaron's twee zonen toen ze vreemd vuur op het altaar bracht. En het staat Mozes nog helder voor de geest wat er toen gebeurd is. Omdat hij dat vuur bracht en dat niet uit God was, heeft God twee zonen van Aaron gedood door het vuur des hemels. En daarom staat Mozes op. En hij zegt, Heere, zie hun offer toch niet aan. Dat is erg gemeend, hè. Als u in plaats van een voorbidder een tegenbidder krijgt, in plaats van een die u op het hart draagt, een die voor uw aangezicht God staat en een die u beschuldigt. En wat moet er dan gebeuren? Welgelieden om het gebed van Mozes, moet God niet alleen Korach, Datan en Abiram aan neerslaan. Maar om het gebed van Mozes moet God heel de vergadering van Israël in één keer wegslaan voor zijn aangezicht. En dat zal gebeurd zijn. Als niet Mozes zijn volk opnieuw op het hart draagt. En hij zegt, lees u straks maar thuis na. Hij zegt, Heere, zult u dan om een schuldige heel dat volk uitdelen? Herdenk toch, Heere, de trouw aan ons voorheen getoond. Denk aan uw volk, o God, het voorwerp van uw zee. Denk aan uw erfdeel, Heere, door u vooral verkreeg. Aan Sion's berg waar u voorheen gewoond hebt. Zijn zij die God vreest. Is die Mozes u vanmorgen niet een type van Christus Jezus die zijn schuldig volk altijd draagt op zijn hart? Is hij u niet dierbaar, gij die in uw schuld staat vanmorgen hier voor God aangezicht? Is het u niet een wonder dat hij u in al uw afkeerigheid nog dragen wil, dat hij u nog spaart om de verdiensten van zijn bloed? En wat gebeurt? Dit, als Mozes uitgebeden is, dan begint de grond zich open te scheuren. De tenten beginnen te waggelen. Het volk wordt meegeslokt als ware het een ontzaglijk monster. En onder het gekrijt van vrouwen en van kinderen worden ze meegetrokken in de donkere afgrond. En de aarde die sluit zich straks weer. En ze zijn leven ter helle neergevaart. Dat is Gods straflied. Dat is de sprake Gods. Die uitgaat bij de nederdaling van Korach, Datan en Abiram. Het volk dat gaat naar huis terug. We zouden zeggen, jongens, dat volk dat moet toch wel wat geleerd hebben, is niet? Wat zou dat volk straks schulden naar huis teruggeven? Wat zou dat volk zich straks op de borst slaan en zeggen, wij hebben God op hoogstrijd aan, wij zijn van heel vooraf gegaan, Heer, verzoend op de zware schuld, die ons met schrik vervult, bewijs ons eens geraden. Denk u dat? Denkt u dat een mens zomaar in de schuld voor God huilt? Al had God heel het volk van Israël bevaard, er was er niet één die met schuld bij God teruggekeerd was. Is het niet waar, gij die hier in de kerk zit? Wat hebben wij geleerd in de tijd die achter ons ligt? Wat hebben wij geleerd toen Gods oordelen over ons heen gekomen zijn? Is er één tot bekering gekomen? Denkt u dat God een mens slaat om te bekeren? Mag ik het eens plat zeggen, moeder, als slaat God me dood, dan word ik niet bekeerd. Weet u waardoor een mens tot bekering komt, gelieten alleen door de liefde God. Door zijn heilige geest waarbij hij een mens die niet wil, zodat hij gewild wordt onder de handen God ten ander nergens door. Weet u wat het volk van Israël zegt straks? Ze komen met hoven bij Mozes terug en ze zeggen, gij hebt des Heere volk gedood. Dat is vreselijk. Korach, Datan en Abiram, het volk des Heere. Gij hebt ze gedood. Dat hield ze. En dan loopt de maat bij God over. God zegt tegen Mozes en Aaron, gaat haasten uit dat volk. Keer u af. Want nu zal ik dat volk in één ogenblik wegstellen gevolgen aanzetten. En weer die Mozes met zijn priester was. En weer die Mozes onbegrijpelijk die zijn volk draagt. Kunt u zich dat indenken, geliefden? Zo op het hart getrapt. Zo verworpen. En toch lief. Toch een volk dragen als onder eeuwige arm. Hij zegt tegen Aaron, gaat haastig naar de tent der samenkomst. En Aaron die spoedt zich erheen, hij neemt de wierook vast. Hij vult het met wierook, hij doet het vuur op van het altaar. En terwijl de vuur en de rook van de wierook opkronkelt naar de hemel toe, daar staat hier Aaron met zijn roken wierook vast midden. Tussen de doden en de levenden, want er zijn er wat gevallen, geliefden, als u de Bijbel leest. 14.000 mensen zijn door de plaag van God neergeslagen op de aarde. En als Aaron er niet gestaan had met zijn wierook vast, gewist, ze waren allen neergevallen in de woestijn. En dan komt die wonderlijke geschiedenis. De geschiedenis van deze bloeiende staf van Aaron, want Mozes zegt, allen uw staf inleveren. En dan komen ze. Volk van Ruben, het volk van Naphtali, het volk van God. En ze brengen allemaal de staf. En Mozes die ontvangt de staf totdat hij 12 staven heeft. Men heeft op die staf geschreven hun naam. Dan gaf Azer is het gas. Maar, zegt de Heer, op de staf van Levi zult u de naam schrijven van Aaron. Want nu zal ik door die staf bekend maken wie ik uitverkoren heb om te zijn een priester onder dit volk. U vraagt misschien vanmorgen aan mij, maar waarom moesten die mensen toch een staf inleveren, waarom niet wat anders? Wel geliefden, omdat een staf een beeld is in de Bijbel van iemands roeping. Lees u maar de geschiedenis van Mozes. Als Mozes door God uitverkoren is om te worden een leidsman onder het volk, dan lees ik, en hij nam de staf van God op. En met die staf van God heeft Mozes grote wonderen gedaan. De zee is er door gekliefd. Hij heeft wateren door die staf uit de rotssteen geslagen. Ook een herder droeg een staf. En als hij voor de kudde uitging, dan bestuurde hij de weg van zijn schapen door die staf. En u leest van Jacob, dat als Jacob aan het uiterste komt op zijn sterfbed, dat hij leunt op het uiterste van zijn staf, genoeg om u te laten zien hoe bijzonder dat de staf was die de Heere aan elk volk heeft gegeven. Wel nu, wat is een staf? Of laat ik het nu heel eenvoudig zeggen, een staf is niet anders dan een stuk hout, laat ik zeggen een stok, die afgesneden is van zijn wortel. En als hij daar jaren mee gedaan heeft, dan is het niet anders dan een dode stok. En zet nu een dode stok in de grond. Zal er nog vruchten uitkomen, denk u? Gaat er een mest rondomheen leggen? Zal er nog bladeren aankomen, denk u, vader en moeder in de kerk? En al die dode staven, en er is er niet één verschillend, die moeten nu gelegd worden voor het aangezicht Gods in de tent der samenkomst. Onmogelijk zullen we zeggen dat daar weer vrucht uit voorkomt. Ja, inderdaad. Naar des mensen verrekening. En wat gebeurt? Mozes die komt de volgende dag terug en die haalt al die dode stokken eruit. De ene staf van God en hij geeft de staf terug, een stuk doodhout. De staf van Azer, ook een stuk doodhout. En dan een wonder. De staf van Aaron bloeide. Wat zullen die mensen ontroerd geweest, echt lieve? Een dode stok ingeleverd. En nu geworden een frisse boom. Met bladeren groen. staat het een door wit bloeisel. En daarachter grote trossen met amandelen. Wat zullen die mensen verbaasd gestaan hebben van het wonder God. En dan levert Mozes de staf in aan iedere stam. Daar ligt een prediking in, lieve. Lees u waar het wat er staat. Dit is een teken geweest voor het ganse volk van Israël. Ze pakken straks hun dode stok aan. Heb ik ook alles in ontvangst genomen, moeder? Even in de kerk vanmorgen heeft God u uw dode staf al in de handen neergelegd. Heeft God er toen al bij gezegd uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid? En heeft God u toen al gezegd, hem heb ik uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren, heb u toen leren verstaan dat alleen maar uw vrucht uit hem gevonden wordt, dat hij gebloeid heeft en in zijn lijden en in zijn sterven, dat hij nog bloeit? Want ik lees hier in de geschiedenis zulke kostelijke dingen. Hij wordt neergelegd voor de tent der samenkomst tot een teken van u. Die beminnelijke borg is nu nog vandaag. Nu hij neergezet is aan de rechterhand des Vaders. Nu hij regeert over de lengte der aarde, nu nog. Nu nog draagt die borg gezegende waardoor de kerk eeuwig zalig zal worden, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van David, grote zoon. En het vliegen, wat zouden we er stilder moeten worden als we de bloeiende stad van Aaron zien tot een teken van die beminnelijke Heer Jezus Christus, die altijd vruchten voortgebracht heeft. Vruchten is een slapen, vruchten is een opstaan, vruchten des morgens, vruchten des avonds, altijd duren, heeft die vorst gedragen, God verheerlijken. En weet u waar die staf mij dan heen voert vanmorgen, lieden? Die staf die voert mij vanmorgen naar het paradijs terug. Want dit is hier geen vreemde geschiedenis wat hier gebeurd is in de woestijn. Ach, dat vruchtgevolg uit het paradijs. In paradijs, mag ik het u eens in een beeldspraak zeggen, geliefden, in paradijs reed God mij en u gemaakt. Tot levende staven in. In het hart van God. Beeldrager God. En uit het leven uit God hebben we vruchten gedragen van gehoorzaamheid, van gewilligheid, van lief. En wat is die mens geworden? Ach, die mens is net eender geworden als Korach, Dathan en Abiram. We gunnen God de kroon niet. We hebben ons losgezondigd uit het leven. Weet u wat we geworden zijn, gelieten, u en ik? En ik kan me indenken dat dat een prediking is die er vanmorgen en vandaag en de dag niet zo best meer in wil. Stel eens voor als ik tegen u moet gaan zeggen, u bent een dode stok gelijk geworden. Net zo dood als de stad, zo dood zijn wij allen tezamen geworden. Mag ik u eens wat vragen? Ben u wel eens in het Westland geweest natuurlijk? Heb u wel eens gezien dat daar een tuinder bezig is om zijn staven zo uit de grond neer te zetten, zo weet u wel als een driehoek. En dan zet hij de bomen ernaast. En dan begint straks om die stok, daar beginnen de bomen zich omheen te kronkelen. En straks dan lijkt het net alsof die stokken heerlijk groen zijn. Maar zit hij aan die stok hoor. Die stok die kunt u in de grond neerzetten en in die stok, daar komt nooit weer een vrucht. Maar alles wat eromheen gaat. Weet je wat wel eens denk? Ik denk dat ik misschien precies eender ben als die stof die daar in de grond staat bij die tuin. Dan heb ik er wat vruchten rondomheen zitten. Het zit er aan de buitenkant. Maar komt niet van binnen op uit de levenswortel. Dat is mijn bestaan geworden, geliefd. En weet u wat ik er nou aan kan doen? Er zijn heel wat mensen die zijn zelf aan het werk getogen. Heel wat mensen die in het werkhuis bezig zijn om die dode stokken weer tot leven te brengen. Denk maar aan Korastaten en Abiem. Wat had die man toch een verwachting van zijn stam? Hij zal boven Aaron en boven Mozes staan. En hij gunde Mozes niet dat hij door God uitverkoren was. Hij zou het zelf worden. Wel, ik ben net eens. Wat heb ik toch een verwachting van mijn eigen leven. Wat ben ik toch bezig in het werkhuis om zelf vruchten voor te brengen. En weet u, u moet dit maar onthouden, er is geen één mens die bekeerd wordt uit zichzelf. Al krom ik mijn hoofd als een bier, al schreeuw ik nacht en dag, mijn tranen, mijn bloed, mijn arbeid, kan God nooit behagen. Wat zeg ik? Zelfs de liefste ervaring die ik hier heb in dit leven. Geen slachtvee, geen altaar. Vol spijs en offer waren het oorwerp van mijn lust. Al niet medelieden, als ik dit zo zeg, als Gods woord dit zeg. Al niet mee om morgen om nou de dood te schrijven op alles wat ik ben. Wel gelieden, heb u de staf al ingeleverd? Dat is een prediking, gelieden. Als u als een wenend mens onder God komt en als u in de weg van strijd en moeilijkheid geleerd hebt, geen vrucht meer in de eeuwigheid. En om dan te leren, gelieden, niet meer zalig te kunnen worden uit mezelf. Gelukkig die mens die leert. Dan heb ik een rijke boodschap voor u. Is er iemand in de kerk vanmorgen die het geleerd heeft? Geen vrucht meer in u, dan heb ik een prediking dat God één verkoren heeft. Die rijke vruchten gedragen heeft. Christus Jezus, in wien, uit wien en door wien alle leven der genade is. Wat wordt al Christus hier rijk gepredikt, geliefde? In die bloeiende stad van Aarhus. En in die Christus. Heb ik ook een boodschap van een oproep tot bekering. Geliefde gemeente, God nodigt u vanmorgen uit. Om met uw dode leven onder God te komen. Om het daar te beleiden, Heer. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Om het te leren, Heer. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Aanschouw toch die beminnelijke borst. In wien van al uw welvaren. Mocht dat waar wezen van wat een vriend. Om zo bij hem te komen. Waarvan Christus Jezus zelf is. De bloeiende stad van Aarop. Ik heb u dus gezegd in de tweede plaats. Het is een symbool van Christus. Nu moet u weten dat er sommige schriftverklaarders zijn en die hebben gezegd, alles in het oude verbond wijst naar Christus. Er zijn sommige mensen geweest die zijn zo ver gegaan in hun schriftverklaring, die hebben gezegd, elke nagel die in het oude verbond ingedreven is, is een beeld van Christus. Elk striklisje in de tabernakel, een beeld van Christus. Het mogen waar wezen. Laat ik u dit zeggen, dat het niet overdreven is. Alles getuigt van Christus. Christus zegt, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Wel aan u. Zo is ook die bloeiende stad een beeld van Christus. Laat ik dan eerst dit zeggen. Aaron heeft zichzelf niet aangesteld. En dan denk ik over die Aaron heen. Die niet naar de ordening van Levi. Maar die naar de ordening van Melchizedek gezond is. Christus heeft zich niet aangesteld. Hij heeft zijn aanstelling uit de handen van zijn vader. die in eeuwigheid gezalfd is met de geest des hemelen heren, die op hem overvloedig is. Hij is verordineerd om te zijn een hoge priest. Hij is bekwaam gemaakt om te zijn een heerser onder zijn volk, zijn lieden. Wat wordt die borg nu dierbaar geworden in die bloeiende stad van Aar? Als ik die stad daar zie staan in het midden van dat bos, wat is die Christus dan gaan begeerlijk? Vanaf eeuwigheid gezat, vanaf eeuwigheid aangesteld, om nu zijn volk te kunnen, om zijn volk te willen dragen, als op zijn hoge priesterlijke hart. Ik ga al ver. Ik heb u gezegd, er was onder het volk geen verschil tussen de staven. Of ik nu de staf van Aaron neem, of ik neem de staf van Gad, of ik neem de staf van Naphtali. Ze waren allen even dood, allen even dood. En nu denk ik aan Christus Jezus. Als ik die borg zie te midden van zijn broederen, alle krankheid is op hem. Alle ellendigheid op hem gedaald, die geen zonde gekend heeft. Die heeft hij tot zonde gemaakt. Laat ik het zeggen, vanmorgen is er hier iemand in de kerk die naar God schreeuwt. Gij kunt nooit zo naar God wenen als die borg naar God geweend heeft. Is er hier iemand die God mist? U kunt nooit zo God missen als die borg God gemist heeft. Is er hier iemand die in de nacht wel eens opstaat om God te zoeken? U kunt het nooit zo gedaan hebben als die borg. Is er misschien iemand die zegt, ik ben krank, ik ben helaas, ik ben blind. Wie is er blind gelijk de knecht heeft? Wie is er krank gelijk hij? Hij is melaat voor een melaatse, blind voor een blinde. Hij is ellendig voor een ellendige. Hij is dom geworden voor een stof. Ah, lieden, is die borg dan niet dierbaar? Hij is, laat ik het nog één keer zeggen, zijn stad is niet anders dan een andere stad. Als wij hem aanzagen, was er in hem geen gestalte of eerlijkheid dat we hem zouden bevelen. Is die dierbaar of niet, zei die God spreekt. Hij is veracht. Hij is de onwaardigste onder de mensenkinderen. En zo is zijn onwaardigheid, zo is die borg dierbaar. Zo is die beminnelijk, zo is die gans begeerlijk. Ja, zulk een is nu mijn liefste, o wij dochteren van Jeruzalem. En hij droeg vrucht, ik niet meer. Maar elke traan die borg weent, het is een bloesem die God baart. Elke druppel bloed, het is als een amandel die God baart. Zijn knieën buigen onder God te draagt. Het zoeken naar God, het wezen naar God, dat is alles even vruchtbaar voor het aangezicht. Des Heeren Heer. En wat ik niet kan, dat kan hij. Weet je wat hij kan? Aaron staat tussen de levenden en tussen de doden. Is dat niet waar geworden bij Christus? Neem u mee naar Golgotha. En als er ooit een beeld staat in de schrift wat hierbij past aan dit woord. Als hij aan het dorre hout verenigd is. Met spijkers draagt. Dan draagt die borg zelfs is een doodrijke vrucht. Dan bloedend alles. Het geurt tot de verheerlijking God. Als hij eruit schrijft. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de staf van Aaron, hij bloeit. Is een vernedering, is een profeetschap, is een priesterschap, is een koninklijke heerschappij. Hij bloezen. En dan denk ik aan Gods woord. Als een appelboom onder de bomen des was. Alzo is mijn liefst onder de zon. Gij die God vreest, wat wordt die bord dan dierbaar? Hij draagt rijke vrucht, ook zit ik eronder. En ook is zijn vrucht mijn geheel bezoek. Heb u er ooit onder gezeten? Heb u ooit onder die gezegende middelaar gezeten als de bloeiende stap van Aarop? En weet u, dan wordt de zonde van het volk van Israël in de woestijn, die wordt zo ernstig. Wat heeft dat volk in de woestijn eigenlijk gedaan? Hebben ze Mozes aan de kant gezet? Hebben ze Aaron veracht? Nee, geliefde. Er was iemand in een schriftverklaring die zegt dit. Aaron, een schaduw van de Christus. Neem de schaduw weg en de Christus al weg. Wat hebben ze gedaan in de woestijn? Ze hebben Christus aangetast. Daarom is het niet nieuws wat er gebeurd is in die woestijn. Ik neem u mee straks naar Nazareth. Christus Jezus met zijn broederen aan tafel. We hebben het vandaag aan de dag wel eens over de verwerping van Jezus Christus. Christus van God geordineerd, gezalfd met priesterlijke zalf. Hij zit te midden van zijn eigen broers aan tafel. En zijn eigen broeders geloofden niet in hem dat hij van God gezalfd was. Christus in Nazareth, en ze hebben hem uitgeworpen aan zijn vaderschap. Is dat iets nieuws vandaag aan de dag? Ach, liefde, weet u wat nieuws is? Ik wil wel zalig worden, u ook wel eens niet. Weet u hoe ik zalig wil worden? Ik wil zalig worden als kan buiten Jezus Christus, om dan wil ik wel naar de hemel toe. Ik heb het overal over God en ik heb het over Jezus, maar als er op aankomt dat ik mijn dode... Vergeur mij een ogenblik die uitdrukking. Als ik mijn dode stok moet inleven en ik moet leren verstaan dat ik geen vrucht meer zal dragen in de eeuwigheid. Maar dat valt niet mee. Als mijn kroon van mijn hoofd af moet. En als ik dat hoogmoedige kleed uit moet doen. En als ik dan moet gaan leren dat er van mij niets deugt. Men kan vandaag in de dag alles zeggen. Oh, men mag zo lief preken. Men mag zelfs Jezus Christus nog preken in me. Maar men moet niet meer gaan zeggen dat er van een mens niet meer deugt. Als er nou nog maar 1% van een mens overblijft. Dat is goed. Maar als er nou streep door alles wat van de mens is heen gaat. Zelfs zijn liefste bevinding. Zelfs zijn aangenaamste toestanden. En ik moet dan leren, hij moet wat, dat is een stuk, ik moet minder wat. En dan moet mijn leven uitgebloeid raken. En dan moet die stof om Aaron gaan bloeien. En als hij bloeit, dan wordt God verheerlijk. En dan wordt mijn ziel gezaagd. O gemeente, dat kan ik u toch zo aanbevelen. Dat kleed van hoogmoed uit. Uw tranen geen verdienste meer. Maar dan hij alleen en hij alleen. Dan kan Gods kind bij ogenblikken. Als hij hem zien bloeien. Is zijn hoge priesterschap hier. Hier zingen van Psalm 102. Het 11e vers. Ik zal met blijven juich hem loven, die uit zijn paleis omboven, Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Psalm 102, het 11e vers. bloeiende staf aan Aaron. En dat is als een teken voor het schuldige volk van Israël. In de tweede plaats, dat is als een symbool van het hoge priesterschap van Christus. En in de derde plaats heb ik u gezegd, dat is een toetsteen voor het leven der genade. En dan voert mij onze tekst opnieuw heen naar de tent der samenkomst. En dan zie ik nog ene keer dat die Mozes de staven uit de tabernakel haalt. En al is het in alles een beeld, een teken, zegt de schrift. Dat is wat geweest voor die stammen. Als daar die mensen staan om straks hun stok in ontvangst te nemen, dan nemen ze daar eigenlijk mee in ontvangst dat zij niet kunnen bloeien. Zie niet mee. En al valt het niet mee als ze straks wel de staf van Levi van Aaron zien bloeien. En dan moet u zien hoe op dat volk dat begrepen heeft. Als u de laatste verse leest, dan leest u daar dat het volk in de schuld komt. Alleen om de bloeiende staf van Aaron, want dat volk, wat het uit zichzelf niet heeft kunnen doen en niet willen doen, dat volk roept het straks uit. Wij onze wand wijken, hè? Ze zijn niet in de schuld gekomen bij het graf van Korach, Dathan en Abiram. Ze zijn niet in de schuld gekomen toen daar bij duizenden de mensen neervielen en toen Aaron met zijn vier hoofdvatten midden tussen de doden en de levenden instonden. Terwijl de stad bloeit van Levi, van Aaron, gaat er een schuldig volk straks naar de tenten toe en dat volk roept het uit. Verzoende vader, die onze schrik vervult, wij om eens vanaf alleen. Van de bloeiende staf van Aaron doorgedacht, alleen van die dienbare Heer Jezus Christus, die nog staat voor laten zich zijn vader, die immer bloeit en die altijd vruchten voordraagt. Door hem alleen kan een volk in de schuld gebracht worden. Door hem alleen kan een volk bewaard worden. Door hem alleen kan een mens gezegend worden. En nu krijgt u eigenlijk de toepassing over al deze dingen. En dan denk ik aan het woord van Christus toen hij heen ging naar Golgotha. Verenigd onder de dode balk. Weet je wat hij toen zei? Indien zij dit gedaan hebben aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre hout geschieden? En nu wil ik een woord overnemen van wijlen professor Wisses. U juicht voor de troon, die bij dit woord aantekende. Hoeveel dorhout zou er dan in de kerk zitten? Dorre beleiders, dorre jonge mensen, dorre ouderen, die wel een staf hebben, misschien er vruchten aangebonden hebben, misschien ontdooid met fris groen, maar dor en dood die nog nooit hun knieën gebogen hebben voor God. Hoeveel dorhout zou er dan hier in de kerk zitten? Wat is dorhout? Weet jullie? Jongens, weten jullie wat dorhout is? Ik ben dikwijls op het land geweest van een tuinder. En als die als een dorhout bij elkaar stamelde, soms van die dode takken die tussen de bomen uitgestoten. En dan rolde die stukken naar beneden toe en dan verzamelde hij ze straks aan het uiteinde van zijn land. En dan het vuur erin en dan knetterde het straks. Dat wordt gedaan met dorhout. Wat moet er dan met mij en met jullie gebeuren, jongens, als we niet anders blijven dan dorhout? Als ik daaraan denk, wat kan het hart dan ontroerd worden? Als het dorhout straks verzameld wordt. Als ik een put gezeten heb in de bank. Als ik met de boel beleden heb. Als ik misschien een vooraanstaand lid in de kerkelijke leven geweest ben en dan toch nog niks anders dan een dorstig had. Wel aangelieten, Dit woord, er is een ernstig woord voor u en een ernstig woord. O mij, wat moet er dan gebeuren? Die mensen in het volk van Israël, de oversten, moesten hun staf in ontvangst nemen. Zo moeten wij door genade leren om die dorre stukken hout in ontvangst te nemen. Om amen te leren zeggen op wat God in zijn woord zegt, dat ik een verloren mens ben voor God. Dat doe ik uit mezelf nooit. Maar als genade verheerlijk wordt, is het eerste wat een mens, ik hou de beeldspraak even vast, het eerste wat een mens doet, dat is om zijn dorre staf in ontvangst te nemen. Weet u waar hij dan terecht komt, jongens? Dan komt hij in de binnenkamer terecht. Dan gaat hij zijn doodstaaf, gaat hij voor God beween. Dan gaat hij daar leren in de binnenkamer met een schreeuwende ziel. Oh God, dan al nooit meer vrucht dragen. Nou nooit meer onder God buigen, nooit meer schuldenaar worden onder God. En nooit meer de liefde God maken en nooit meer arme zondaar worden bij God. En door graad als een mens leert om zijn dorre staf in ontvangst te nemen. Dan ook te leren wat er is, dat alleen Christus Jezus heeft gebloeid. En hij alleen. Ik ga nog een keer mee naar Golgotha. En dan zie ik wat er gebeurt. De staf alleen die Aaron, hij bloeit. Hij bloeit aan het eerste uur. Vader vergeef het, wat een bloei. Hij bloeit. Vrouw, zie uw zoon, zoon, uw moeder. Hij bloeit. Als een moordenaar zijn dorre stof neerlegt onder de voeten van die bloeiende amandelse boom. De eerste vrucht in het leven van die man is. Vreest gij ook. Of niet, waar we in hetzelfde oordeel zijn en wij toch rechtvaardiglijk. En straks, dan draagt deze dorstok uit de bloeiende staf van Aaron, heden, zult ge met mij in het paradijs wees, en als dan zijn stok in stukken gebroken wordt, als hij waarde wordt om leven ter helle te varen, dan mag hij met hem binnen en met hem eeuwig God gaan verheerlijken. En de staf van Aaron bloeit, weet je wanneer, als ik voor het eerst schuldenaar word, dan gaat de staf van Aaron bloeien. Als ik onder God schuld blijf, dan bloeit hij. Als ik hier mijn dorre leven voor hem neerleg, dat is zo verheerlijkend voor hem. Zolang als ik nog bezig ben in mijn eigen leven en ik ben nog bezig om zelf vrucht te dragen, dan bloeit Christus niet voor mij. Als ik mijn dode stok in leven onder God, hij bloeit. En nou is een vraag heel eerlijk. Voor het laatst. In uw leven, vriend, wanneer heeft die staf van Aaron voor u gebloeid? Mag ik u dan nog enige geschiedenis herinneren? Wie zijn daar leven ter helle neergevaren? Korach, Datan en Abiram. En nu neem ik mijn Bijbel op en dan lees ik een psalm, een lied. Onder de kinderen van Korach. Weet je wat dat wil zeggen? Dat er bij het oordeel van God dat rechtvaardig was, dat er nog kinderen overgebleven zijn. En u wilde Korach bovenaan staan. En weet u wat die kinderen van Korach die overgebleven zijn door genade, weet u wat die wilden? God heeft er een plaats gegeven in het heiligdom, de minste plaats. Ze mochten houthouwer en waterputters worden. En het was toch zulke lieve plaats die begeerden ze van. Ze hebben geleerd, ik waren liever in mijn bond of wonen. Een dorpel was de ziet u dat de mens af van zijn hoofd afkomt. Dan wil hij niet meer vooraan staan, dan wil hij achteraan komen. Een dorpel was. En misschien zit er zo iemand in de kerk van me. Ach, vroeger zo hoog. Is die waar, moeder? Er was niemand zo bekeerd als dat u was. En er was niemand die zo van God geleerd had, dat u het geleerd had. En al van uw onbekeerde staat afgebracht te worden naar een bekeerde staat, dat gaat wel. Maar om al van je bekeerde staat afgeworpen te worden, en u met je bekeerdheid te leren, geen vrucht meer in de eeuwige. En dat is nou de plaats die God aangenaam is. Hoe lager onder God, hoe minder plaats, hoe groter plaats op u. En dan wordt het een mens die leert en nooit heeft iemand. Zoveel kwaad tegen, zoveel goed misdreven, dan wil ik niet meer vooraan staan. Weet u wat dan wil, moeder? Dan wil ik het laagste plaatje onder God hebben. En dan ben ik tevreden als ik maar mee mag gaan. Ik heb eens een moeder horen zeggen, Heere, als ik dan zalig mag worden en ik mag binnenkomen straks, zal ik alleen maar stil aan uw voeten zitten. En dan zal ik niet even zeggen, dan zal ik alleen maar bewonderen. Dan zal ik bewonderen dat u mijn genade bewezen hebt, hoewel ik het niet waardig ben. Jonge mensen in de kerk, dat is een wonderlijke geschiedenis, weet je niet. Eigenlijk een beetje een rare geschiedenis. Maar het is toch een rijke geschiedenis, ook voor jullie jongens. Ik ben altijd blij als ik jonge mensen in de kerk zie zitten. Daar is ook voor jullie een woord bij, jongens. Ik lees in Gods woord dat er een plaats bij God is. Er is plaats voor ieder mens. Zulke rijke plaats, er is plaats voor een verloren mens. Er is plaats voor een mens die alles verzonderd heeft. Er is plaats voor een schuldig mens. En als er hier misschien een jonge man in de kerk zit, of een meisje, die het niet meer waardig is. Jongens, daar is plaats bij de Heere, met een verbroken en een verbrijzeld hart. Je kunt overal raad vragen in de wereld, maar niemand kan ja. God kan ja, elk ogenblik. Ik lees zo dikwijls hier en daar, spreek u van 2 tot 3. Ik lees bij God dat er bij hem altijd spreek u is. Of nou midden in de nacht is, of nou morgen of avond is. Als ik bij een mens kom, dan kan die me terugsturen. Maar ik lees bij de Heer en die mildelijk. En die nooit verwijt. En dan worden ze bij hem nooit teruggezonden. En gij die God spreekt. Heb u uw dode staf ingeleverd? Heb u het geleerd door genade? Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Het kan nog vandaag. Mag ik het eens zeggen? De Heere wacht erop. Toch had u door genade ook uw stad in leven. En wie hem nederig al te voet, die zal van hem zijn wezen leven. En die, de stad van Aaron bloeit, tot op den dag van heden. En hij is bewaard voor de tent der samenkomst tot in der eeuwigheid.